Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalmen voor deze avond noemen. De schriftlezing is Johannes 3, vers 1 tot 21. Johannes 3, vers 1 tot 21. En de psalmen voor deze avond zijn psalm 105, vers 1 en 5. Psalm 134, vers 3. Psalm 34, vers 9 en 11. Psalm 65, vers 2. Psalm 146, vers 3. De schriftlezing Johannes 3, vers 1 tot 21. En de psalmen zijn Psalm 105, vers 1. Psalm 105, vers 5. Psalm 134, vers 3. Psalm 34, vers 9 en 11, Psalm 65, vers 2 en Psalm 146, vers 3. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta ook in dit avonduur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij van Psalm 105, het eerste vers. Psalm 105, vers 1, loof, loof, verheugt de Heer der Heren, aanbidt zijn naam en wilt hem eren, doet zijn de glorierijke dan, alom de volkeren verstaan en spreekt met aandacht en ontzag van zijn wonderen dag aan dag. Dat is Psalm 105 en dan van het eerste vers.
Thank you.
schriftlezing in het avonduur vindt u in het Nieuwe Testament, in het Evangelie, naar de beschrijving van Johannes en daarvan het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21. Wij noemden u als de schriftlezing in dit avontuur Johannes 3, de versen 1 tot en met 21, voorafgegaan door de lezing van artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat er is een enig en eenvoudig geestelijk wezen, het welk wij God noemen, eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein van alle goed. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees, en hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarin hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is er niet geluk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Voorwaar, zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben, en gijlieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven? Indien ik u lieden de hemelse zou zeggen: en niemand is opgevaren in den hemel dan die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ongeluk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ongeluk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld. Terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van den enige geboren Zoon Gods. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht. En komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn.
Laten wij nog samen bidden en danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u, dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekracht. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind Samuel met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaand dus de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Die God die wij ook in dit avontuur aanroepen. Als die God die van den beginne aan de mens heeft gesteld als zijn beeld en gelijkenis, en maar de mens eruit gevallen, ge had hem daar kunnen laten liggen, maar van eeuwigheid hebt gij besloten dat het er een volk zou zijn, dat in de herschepping, in de wedergeboorte, weer uw beeld zou mogen gaan vertonen. Daartoe hebt gij de prediking gegeven, ook ons nog gelaten. Mag die ook dit avond u nog uitgaan, heren. Gij hebt de doop laten bedienen. Mag nu ook het woord bediend worden, wilt u dat zelf doen. En dat wat hier getoond is in de doop ook ons eigen bezit mag worden. Voor de kleine Samuel, voor de kinderen de kerk, voor ons allen hier en ook die thuis met ons meeluisteren. Tenzij wij van nieuws geboren worden. Heren, dat tenzij, dat ontzaglijke woord, leer ons dat, wat het betekent, maar ook wat het is, om daar nou kennis aan te krijgen. Heren, u bracht ons hier nog met de doop, dus wij mogen u vragen om hen nabij en goed te zijn, nu opnieuw een ziel hen is toebetrouwd, om ook die groot te brengen. Heren, en ook hiervan te mogen beleven, ook van dit kind te moeten zeggen, niet te kunnen, niet te kunnen, niet te kunnen. En toch te moeten. Toch te moeten. Heer, daar waar het niet kan en toch moet. Wilt u ons daar maar allemaal brengen, want dat is toch altijd de plaats. Heren, en dat is nou precies die plaats die wij niet zoeken. Maar dan zoudt gij door uw lieve geest ons daar nog kunnen brengen. Zoudt gij dat willen doen, geef de ouders aan alles wat nodig is in deze donkere tijd. Ook deze samen wel op te voeden. Heren, en ach, dat het op de benen van de ouders mag wezen. Dat ik dit kindje, een kindje van u mag zijn. Een dienstknechtje. Te mogen dienen in uw heilige en heerlijke dienst. Verleen daartoe alles wat nodig is. Ook de opvoeding van de anderen en toebetrouwde kinderen. Denk ook de grote ouders. De gemeente daaromheen, want allen zijn wij geroepen, heren, vanavond dat hebben we ook gelezen samen, tot een overdenking van onze eigendom. Wat het betekent dat het verbond twee kanten heeft, twee delen. Heere, geef ons ook iets te mogen kennen van die nieuwe gehoorzaamheid. Gebied nog uw zegen over de dienst des woords als die uitgericht mag worden. Dat wij luisteren mogen en dat wij spreken zullen zoals het betaalt. Zoals u dat wil en verleen daartoe uw geest, want zonder die geest kan er niet in waarheid gesproken worden. Kan er ook niks op geluisterd worden. Heere, wilt u dan nog schenken als een onverdiende weldaad. En ons gedenken in alles ook wat in deze dienst of voorts mag geschieden, mag het met orde zijn en tot stichting der gemeente. Bekeer nog, vernieuw nog en verlevendig nog uw volk. En doe dit alles om de ere uws naams in de vergeving van onze zonden. In het bloed des lams om Jezus wil. Amen. Dan wilden wij samen nadenken over het vijfde vers uit het voorgelezen schriftgedeelte Johannes 3. Waar wij lezen het woord van de zaligmaker Jezus antwoordde: voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Dat is Johannes 3 vers 5. Spreekt van de wedergeboorte. Twee gedachten. Staan we in de eerste plaats heel bij de noodzaak van de wedergeboorte. En ten tweede bij de wijze van de wedergeboorte. Waarop die dus wel wordt voltrokken. Eerst de noodzaak. Waarom moet een mens wederom geboren worden? Ten tweede de wijze waarop dat geschiet is. Wat dat betekent. De wedergeboorte. Noodzaak en wijze. Noodzaak en wijze. Wij gaan samen zingen van Psalm 34. En daarvan het negende, als ook het elfde vers. Wij noemden u Psalm 34. En daarvan het negende. God is verbroken hart, verbrijzeld en bedrukt gemoed. Ten alle tijd nabij en goed in tegenheid en smart. En het elfde. De Heer verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. En wat er verder volgt, 9 en 11 van Psalm 34. Voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Voorwaar, zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Tweemaal gesproken over wedergeboorte, allereerst de noodzaak van de wedergeboorte kan niet gemist worden. Het is nacht, gemeente. We zijn in Jeruzalem, een huis ergens in de hoofdstad van dat Joodse land. En daar bevindt zich de Heer Jezus met enige van zijn discipelen. Het is de eerste maal dat hij daar in Jeruzalem is, na zijn doop bij de Jordaan. Zijn eerste optreden daar in Cana. Zijn eerste verblijf in de hoofdstad Jeruzalem. En dan gebeurt het. 'S Nachts komt daar een man naar hem toe. En hij wordt ontvangen. Hij wil de Heer Jezus spreken. Dat kan. En dat gebeurt ook. En wie is dan die man die 's nachts op bezoek komt? Dat is Nicodemus. En Nicodemus, dat is een vooraanstaand lid van het Sanhedrin. Dat is de hoge Joodse raad. Het hoogste bestuurscollege, met name ook in godsdienstige zaken, dat door de Romeinen nog is geduld. Hij is schriftgeleerde. Dat wil zeggen dat hij doorkneed is in de schriften. Dat is het Oude Testament, de Bijbel. En zijn ligging, zo zouden we tegenwoordig zeggen, is orthodox. Hij is een fariseer, dat wil zeggen dat hij alles gelooft wat in de Bijbel, toen nog het Oude Testament, staat. Nicodemus, lid van het Sanhedrin, schriftgeleerde fariseer. En hij komt in de nacht. Waarom? Omdat hij bang is. We lezen dat meer in het evangelie naar Johannes, dat mensen bezet zijn met vrees. De vrezen der Joden. Ze zijn bang dat hun omgang met de Heer Jezus hen in een kwaad daglicht stelt. Ja, dat ze om die reden zelfs uit de synagoge kunnen worden geworpen. Dat is ook gebeurd. Nou, dat wil Nicodemus niet. Hij wil wel wat weten, maar heeft er zichzelf nog niet voor over. En daarom komt hij maar 's nachts. Hè. Dan ziet niemand dat. En dan komt hij daar en dan gaat hij vragen. We lezen dat misschien zo niet direct, maar het is wel waar. Hij vraagt uiteindelijk iets. Hij begint met deze inleidende woorden: Rabbi, wij weten dat gij een leraar van God gekomen zijt, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God niet met hem is. Zo begint hij dat gesprek met een aanspraak: Rabbi. Het letterlijk betekent dat mijn grote, mijn hoge, wij zouden zeggen mijn meester, iemand die dus hoog hebt staan, die boven jou staat. Rabbi, denk aan het Nederlandse woord rabbijn. Rabbi, wij weten. Ja, dat woord weten, dat hoort wel bij Nicodemus. Want hij is knap, dat weten wij ook. Hij weet veel. En het is niet zomaar dat hij die zin begint met het woord weten. Wij weten. En wat weten wij? Wat weet dan Nicodemus? Nou, dat is niet gering. Dat u, Heer Jezus, dat u een leraar bent. Nou ja, die zijn er wel meer leraren. Dat zijn mensen die het volk konden wijzen. Maar u bent echt een leraar van God gezonden. Ik hoop dat u goed luistert. Dat is al heel veel. Wat hij zegt, Nicodemus weet al vrij veel van Jezus eigenlijk. Een leraar van God gezonden. En hij zegt dat ook niet zomaar. Want u doet tekenen die niemand kan doen als hij niet echt van God gezonden is. Dus God is met u. Anders kunt u dat niet doen. Wat heeft Jezus trouwens gedaan? Want ach, we zijn hier in Johannes 3. Kan nog niet zoveel zijn, zegt u. Nu kijkt u maar eens terug. Natuurlijk, de bruiloft te Cana is geschied. Kinderen, daar is water veranderd in wijn. Dat is een groot wonder. Voorts is Heer Jezus gegaan naar Jeruzalem. En daar heeft hij met een geestel die kooplui uit de tempel gedreven. Die daar in de voorhof een soort winkel hadden gecreëerd. Daar waren wisselaars die geld omwisselden. Daar waren ook mensen die schapen en ossen en duiven verkochten. En daar goede zaken deden. De Heer Jezus heeft hen met die geestel verdreven. En zelfs die tafeltjes van die wisselaars omgegooid. En maak van het huis van mijn vader niet een huis van handel. Geen koophuis. Hij is heilig verontwaardigd dat mensen van de kerk een ware huis maken. Nou, moet ik mezelf bedwingen vanavond om daar niet wat meer van te zeggen. Want ja, dat zou je wel eens zo ook in onze dagen nog kunnen denken. Ik denk dat het altijd zo geweest is dat de kerk, en misschien dat men zich dat niet eens altijd zo bewust is, ja, inderdaad een winkel is. Vindt u dat ook? Nou, zeggen u, ik heb niet het idee dat ik vanavond een winkel ben. Nou, u wilt toch wat hebben? U wilt vast wel wat hebben. En daar heeft u toch wat voor over? Nou, dat is kopen, zeggen we dan. En dat is van nature onze godsdienst. God omkopen met mijn kerkgang en met mijn vroomheid en met mijn welwillendheid en mijn ijver. En God geeft mij de zaligheid. Voor je het weet heb je van de kerk een koophuis gemaakt. Maar ik laat het verder rusten. Dat is dus gebeurd. En lezen we in Johannes 2. Hij heeft meerdere tekenen gedaan. Die worden ons dan niet verder geopenbaard. Waardoor hij wel degelijk bij het volk bekend is geworden. En inderdaad, er zijn mensen die aan hem zijn gaan geloven. Nog niet zo lang en toch al bekend geworden. En dat brengt Nicodemus deze nacht tot Jezus. Want hij wil daar meer van weten. Hij is al wel onder de indruk, dat is duidelijk. En hij weet al wel het een en ander. En ik zou vanavond willen zeggen, u gelooft dat misschien niet. Maar deze man weet in korte tijd al veel meer dan mensen die jaren theologie hebben gestudeerd. Want er zijn er niet zoveel meer tegenwoordig, hoor. Die nog geloven dat Jezus tekenen heeft gedaan en wonderen verricht. En dat hij van God gezond is? Nee, dat zijn al overtuigingen die zeer schaars zijn geworden. Goed, dat weet hij dus. Wij weten dat gij een leraar zijt van God gekomen. Want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God niet met hem is. Hij weet wel wat. En hij heeft een vraag. Nee, u heeft gelijk, dat staat er niet. En toch moet die vraag er zijn geweest. Of hier niet vermeld. Of onuitgesproken, maar wel degelijk in zijn hart levende. Hoe dan ook, Jezus, kijkt u maar, geeft antwoord. Jezus, antwoorden. Er is dus een vraag, namelijk, nou ja, wat zal die vraag geweest zijn? Wij weten wel wat van u. Is die wetenschap voldoende tot de zaligheid? Of moet er nog meer geweten worden? Of hoe ziet u dat, zalig worden? He? Nou, uit het antwoord kunt u al ongeveer terugzien naar wat er gevraagd moet zijn. Dan komt het. De Heer Jezus maakt gelijk duidelijk dat wat Nicodemus weet, en nogmaals gemeente, dat is niet gering. Dat wat Nicodemus weet niet voldoende is tot de zaligheid. En het is zo eenvoudig. Deze man weet dus heel veel. Hij kent de Bijbel. En de kennis van Gods woord is niet voldoende tot de zaligheid. Hij gelooft dat het een leraar is. Hij gelooft in zekere opzicht dat Jezus van God gezond is en gekomen is. Dat is al heel groot. Maar ook deze wetenschap is niet voldoende tot de zaligheid. Maar nog meer tekenen gedaan. Dat heeft indruk gewekt. En zeg nou eens eerlijk. Indrukken die wij hebben. Ervaring. Dat is wel een stapje verder. Dat eerste. Nou ja, dan zegt u vanavond nog met mij. Dat zit in het verstand, Nicodemus. Daar kun je het niet mee stellen. Maar indrukken. Dat optreden van Christus heeft indruk gemaakt. Dat heeft het nagelaten. Dat blijkt wel. En zeg nou eerlijk. Ja, als er dingen in ons leven zijn gebeurd. Als het iets heeft nagelaten. Als er door veranderd zijn geworden. In onze kleding, in ons gedrag en nog meer. Nou, dan ben je onze kring al ongeveer bekeerd. Nee, dat is niet voldoende. En dan komen die bekende woorden. Tenzij een mens wederom geboren wordt. Let wel op. Jezus zegt niet. Maar die kennis, dat stelt helemaal niks voor. Dat moeten we ook nooit zeggen. Maar dit is niet voldoende. Je moet Gods woord kennen. Natuurlijk, ouders leren ze dat. En dat Jezus een van God gekomen leraar is, dat is waar en dat moet geweten worden. En dat hij tekenen en wonderen doet, dat moet gezegd worden. Maar het is de zaligheid niet. Het moet er wel zijn. En dat is het eerste wat wij moeten leren, ook vanavond. Het is niet voldoende. Ik zeg niet dat het waardeloos is, dat is het zeker niet. Maar het is niet voldoende tot de zaligheid. Kennis van het woord en indrukken van dat woord is niet voldoende. En dat maakt de Heer Jezus heel duidelijk. Er is iets anders nodig. En dat is noodzakelijk. Namelijk dat je wederom geboren wordt. Nicodemus. Want dat is uiteindelijk je vraag. Wat moet er nou met mij gebeuren? Ik die zoveel weet. Ergens moet de vraag geweest zijn. Heere, kan ik daarmee zalig worden? En het antwoord is duidelijk nee. Nicodemus. Met al je verstand en misschien ook wel gevoelige indrukken, kun je niet zalig worden. Moet je wederom geboren worden, staat in vers 3. Wederom geboren worden. Dan kun je het koninkrijk God zien. De kanttekenaar zegt heel duidelijk, en laat ons dat ook vanavond zo houden, gemeente, dat 3 en 5 parallel versen zijn. Dat wil zeggen, het koninkrijk God zien wordt door de kanttekenaar, en ik denk terecht, gelijkgesteld met het koninkrijk God ingaan. Ik zou daar een kanttekening bij willen plaatsen, maar dat weet ik nog niet. Maar in grote lijnen moeten we dat hier dus zeggen. Koninkrijk God zien, zakelijk min of meer gelijk aan het koninkrijk God ingaan. Dat is heel belangrijk. Dus dat moet gebeuren, noodzakelijk. We hebben het ook vanavond weer gelezen. Aan het begin van het doopformulier. Hè? Dat wij van nieuws geboren moeten worden. Eerst nog dit voordat we verder gaan. Er staat wederom. Het doopformulier zegt van nieuws. Wederom van nieuws. Er staat letterlijk van boven geboren. Dat moet u ook onthouden. Je moet van boven geboren worden. Van God vandaan moet dat gebeuren. Nicodemus, je moet van bovenaf geboren worden. Anders kun jij nooit in de hemel komen. Dat is het volgende wat ik wil zeggen. Koninkrijk Gods is zakelijk gezien de hemel. zonder wedergeboorte kom je niet in de hemel. Zonder wedergeboorte ga je naar de hel. Dus als ik niet wederom geboren ben, ga ik voor eeuwig verloren. Dus ik moet wederom geboren worden. Dat is zo noodzakelijk, kinderen. Ouderen, dat is het eerste. Nou gaat er nog wat gebeuren. Nicodemus, nog een keer. Lid van het hoogste bestuurscollege. Zeer knap. Onderwezen aan de onderwijzende. Een leraar, ook zelf een leraar. Zijn kennis is te kort, dat is één. Maar zijn begrip laat het ook al afweten. Want dit begrijpt hij niet. Wat is dat? Wederom geboren worden. En dan zegt hij zo van, moet je dan nog een keertje in de buik van je moeder gaan? Dan moet je eerst heel klein worden. En dan in de buik van je moeder komen. En dan nog een keer. Je zou bijna zeggen, zou die man dan al menen wat hij zegt? Daar ga ik wel vanuit. Het is wel een hele bijzondere voorstelling. Maar het tekent wel s'mans onbegrip. Wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Dat ik nog een keer geboren moet worden. Of van boven geboren moet worden. Wat is dit nu toch? Dan gaat de Heer Jezus in vers 5 dat nader verklaren. Nader verklaren voor deze leraar. En hij zegt, dan moet je, Nicodemus, dat betekent het dus, dan moet je uit water en geest geboren worden. Voor dus wat duidelijker nu. Uit water en geest wederom van God geboren worden betekent uit water en geest geboren worden. Maar dat begrijpt hij ook al niet. Want als de Heer Jezus wat verder gaat en over het werk van de geest gaat spreken, dan is de volgende opmerking: hoe kunnen deze dingen geschieden? Dat begrijpt u ook al niet. En dan komen die bekende woorden van de Heer Jezus: zijt gij een leraar Israëls? Bent u iemand die het volk moet onderwijzen en u weet het zelf niet? Blinde leidsman, blind volk, ja. Ja, een leraar die het zelf niet weet. Zijt gij een leraar in Israël? En weet gij deze dingen niet? U moet goed luisteren. Weet gij deze dingen niet? Dus Nicodemus, die had het wel kunnen weten. En ook dat is belangrijk, gemeente. U moet nou niet denken dat er vanavond iets wordt gezegd door Jezus wat de eeuwen daarvoor nog nooit gehoord was. Nee. Nee, en dat is een wonderlijke gewaarwording. Die het weet, die weet. Maar wanneer de Heer gaat werken en wanneer het mag komen, tot dat waarzaligmakend geloof en de omhelzing van Christus, dan mag die ziel weten dat dat geloof, dat hij dat gemeenschappelijk heeft met al de kinderen God voor alle tijden, alle plaatsen. En dan weet hij, Abraham heeft niet anders geloofd dan Paulus en Johannes. Nicodemus, dit is niet iets nieuws. Zo heeft God zijn volk altijd al bekeerd. Altijd al. Dat maakt het schrijnendje zo, zeg je, als het nieuws is, dan moet die man dat ook nog leren. Nee, altijd zo geweest. En weet gij deze dingen niet? U moest dat toch wel weten. Hoe God zijn volk bekeert. En dat is nog nooit anders geweest. Dat is nooit anders geweest. Want wat betekent het ook alweer? We gaan verder. Van boven geboren worden. Nou, geboren worden, kinderen, dat is niet iets wat een mens zelf wil. Jullie zijn ook geboren, samen wel eens geboren. En nog Samuel, nog jullie, nog ik, nog welk mens ook heeft ooit gezegd, ik wil geboren worden. Dat is ten ene male niet aan de orde, dat is onmogelijk. Je wordt geboren, daar heb je zelf geen zeggenschap in, dat gebeurt. Daarom is wedergeboorte, dat moet het eerste ook zijn, voor alles een daad waarin een mens zelf niets doet. Hij wordt geboren. Hij is daarin passief. Dat wordt aan hem voltrokken. Daar doet hij niets in. En het gebeurt niet door een mens, Niet een of andere leraar die een ander tot leven kan wekken. Nee, het gebeurt van boven. Van God vandaan. Dat zijn twee ontzaglijke zaken. Je bent daarin passief. Het gebeurt aan de mens. En het gebeurt door God. En als zo niet is, dan is het geen wedergeboorte. En waarom, vraagt u misschien? Nou, dan ga ik weer terug. Ik hoop dat u moet dat echt volgen. Dit is zo wezenlijk. Waarom? Dan ga ik weer terug. Nicodemus, je had het kunnen weten, dit is niet nieuw. Heel het Oude Testament, heel Gods woord, zegt nergens iets anders dan dat een mens dood is in de zonde en de misdaad. Dat zegt Paulus niet voor het eerst in Efeze 2. Nee, de psalmist moest het ook al uitroepen. En Paulus citeert het later ook. Er is niemand die God zoekt. Tot niet één toe. Niemand. En de Heer zegt zelf bij wonder van Jesaja, dat grote wonder. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet zochten. Wat betekent dat? Dat een mens dood is. In het paradijs waren wij levend in de gemeenschap met God. Daar hebben we God lief, kinderen. God lief boven alles. En dat was het leven. Dat een mens een God genoeg. Ze leven vol vreugde en blijdschap. Mijn God in wie ik al mijn blijdschap vind. Hij kende God en hij vertrouwde God en hij wandelde met God. Dat was dat gemeenschapsleven. Maar we weten het, die ontzaglijke val. Die ontzettende val. De mens heeft zich tot Satan gewend. Is hem gevolgd. En heeft de kennis van God verloren. God niet meer gekend. Niet meer lief gehad en niet meer gediend. Zelfs de wereld ingetrokken om er voor zichzelf te zijn. En dat is wat in de Bijbel wordt genoemd dood. Leven buiten God, dat is dood zijn, geestelijk dood zijn. Alleen in de liefde van God zijn, dat is leven. En buiten de liefde van God zijn, dat is dood. En een mens is zo dood dat hij zichzelf nooit meer terug kan brengen. Daar heeft hij geen zin in, daar heeft hij geen lust in, daar heeft hij geen moed in en daar heeft hij geen kracht voor. Hij mist alles, kan niet en hij wil niet, hij deugt niet. Dat is dood zijn, geen betrekking meer op God, niet terug kunnen keren, niet terug willen keren. Dat is dood zijn en als hier, geliefde, als hier de kennis al niet zuiver is, dan is het overige ook niet zuiver. En daarom moeten wij ook, ik zeg het naar de mens vanavond, ook ouders u in de opvoeding en straks in de onderwijzing, als het gaat over kerkdiensten, scholen enzovoort, altijd daarop let. Niet als een dogmatisch principe wat u moet gehoord hebben om te denken, nou het zal wel goed wezen. Nee, dat bedoel ik niet. Maar in alle ernst, dat dat gepredikt zal worden en verkondigd zal worden, dat de mens dood ligt in de zonde en de misdaad. En nooit in de mens iets naar God vraagt. En nooit de mens terugkeert tot God uit zichzelf. Hij ligt dood in de zonde. Dat is het eerste. En anders zal nooit een wonder wezen. En dan begrijpen we ook iets van de noodzaak om van hoge hand tot leven gewekt, van hoge hand geboren te worden. Dus eerst dood. Dat zal beleefd worden. Daar wordt een wonder, de mens levend gemaakt. Wacht. En ik zeg het nog een keer. Dat had Nicodemus kunnen weten. Want het Oude Testament zegt niet anders. En ook het tweede stuk hoor. Dat geloof in Abraham. Dat is dat hem de gerechtigheid van Christus geschonken is. Waardoor hij rechtvaardig was voor God. Is geen ander geloof dan het geloof van Paulus. En ook het derde stuk is niet anders, want toen Mozes bekeerd werd, toen moest hij ook alleen zijn weggetje gaan. En mocht hij de smaadheid van Christus dragen en dat voor een voorrecht houden, hoort u wel? Dus het geloof van Abraham, dat was al het geloof waardoor hij de gerechtigheid van Christus kreeg. En het leven van Mozes was het leven dragende de smaadheid van Christus. En die meerdere rijkdom geacht dan al de schatten van Egypte. Dat is nooit anders geweest. Nicodemus, dat moet je weten. Ben u nou een leraar? En geliefde, ook daarin moet ik mij voornaam beperken. Want u voelt wel, daar zouden we ook het beste het een en ander over kunnen zeggen. In onze dagen leraren, die zelf van God niet geleerd zijn, is het daarom, ik vraag het heel voorzichtig hoor, zoveel verwarring ook in onze kerken. Dat we deze stukken nauwelijks nog kunnen onderscheiden. zoals het ook vanavond voor ons ligt. En wat die wedergeboorte nu eigenlijk is. En ieder ziet toe op zichzelf. Zijt gij een leraar Israëls en gij weet deze dingen niet. Daar ligt voor een groot deel de oorzaak van de kommervolle toestand van onze kerk. Niet meer van God geleerd, wat moet je dan zeggen? Als de ene blinde de andere blinde moet geleiden, dan vallen ze samen in de gracht. En dat is het beeld van de kerk. Maar goed, ik moet terug naar het vijfde versje, want daar zouden we vanavond over spreken, gemeente. Dan gaat de Heere dus uitleggen wat dat is, die wedergeboorte. En zullen we daar samen, dat is onze tweede gedachte, kort bij stilstaan. Dan zegt de Heer Jezus, dat is dus uit water en geest geboren worden. Zo iemand niet geboren wordt uit water, water en geest. Dus die geboorte van boven onthoudt. Die geboorte van God, dat is wederom geboren, van boven geboren, is te omschrijven als uit water en geest geboren worden. U zegt, dat helpt mij niet echt. Dan moeten we ook dat nu samen overwegen, wat dat betekent. Water. En ik zou het heel eenvoudig kunnen zeggen vanavond. We hebben vanavond water gezien, hè kinderen, jullie hebben ook water gezien. En als wij aan water denken, waar denken we dan aan? Drinken. Vindt u het goed als ik er een klein woordje voor voeg? Verdrinken. Dat is heel wat anders, dat weet ik. Ja, dat kan met water ook. Ja, dat is heel erg wat ik nou zeg. Daar kun je in verdrinken. En dat noem ik niet zonder reden als eerste. En als God gaat werken, hè? Want dat hebben we nu gehoord, van boven, daar moet het vandaan komen. Wat is het dan dat je uit water geboren wordt? Er staat een heel bijzondere tekst in Job. De doden zullen geboren worden van onder de wateren. De doden zullen geboren worden van onder de wateren. U zucht misschien vanavond, nou ja, u moet maar niet te veel zeggen van Nicodemus. Ik kan me wel voorstellen, die man het ook allemaal niet begrepen. Nee, omdat wij de Bijbel niet meer kennen. Omdat wij ons niet verdiepen in het woord God. Er is ontzaglijke geestelijke gemakzucht onder ons gekomen. En dat breekt altijd op, echt waar. En laat het dan eens anders mogen. Onderzoek, dat zegt de Heer Jezus ook hoor. Hij zegt toch zelf, onderzoek de schrift. Wie zijn het die van mij getuigen? Wat is dat dan? Water, verdrinken, wat heeft het te maken met wedergeboorte? Ja, we hebben vanavond Samuel gedoopt. En dat hebben we gedaan op de wijze zoals dat het gebruikelijk zijn om te doen. Besprenkeling. Eigenlijke doop, dat weten de kinderen ook, is onder water komen. Dat is het woord doop, ook letterlijk. Dompelen, onder water. En dan weet iedereen, ook het kleinste kind vanavond, onder water. Oh, dat is benauwd. Dat is ook het beeld van sterven. Onder water. Dat is het eerste waar we vanavond moeten denken. Als God een mens bekeert, wordt het dan benauwd? Ja. Wat betekent dat dan? Waarom moet hij altijd spreken over benauwdheid? Geboorte zonder benauwdheid, heb je daar ooit van gehoord? Nee, maar trouwens, al had u er nooit van gehoord. Dit is de waarheid. Want, zegt Paulus, de toren van God is geopenbaard van de hemel over alle vlees. Ieder mens ligt onder de toren van God. Of die dat nou voelt of niet, dit is de waarheid. Waarom? Omdat wij allen God verlaten. Daarom liggen wij allen onder zijn toren. Oh, wat een geluk, een eeuwig geluk als je dat hier mag merken. Als je hier dat niet merkt, zul je het merken als je sterft. Dan zul je eeuwig onder Gods toren zijn. En dat is nou het geluk van Gods kinderen. Dat ze hier en nu gaan leren dat ze onder de toren van God liggen. En nu begrijp ik het beeld van water. Wat is er gebeurd in de dagen van Noach? Toen werden al die mensen onder die watervloed bedolven. Dat was het teken van Gods toren. Het water als het beeld van Gods gramschap en ongenoegen over de zonde der mensenkinderen. En dat is het eerste wat God gaat leren. En dat is het beeld van onder water raken, onder Gods toren zijn. Daar roep je het uit, o God, ik heb gezondigd. En dan ga je het zien wat je 1000 keer gehoord hebt in de kerk. Dan ga je het werkelijk zien dat je in het paradijs jezelf dood hebt gegeten. Dat je hebt vergrepen aan de liefde Gods. Dat je daar van de Heer bent afgegaan. En dan voel je dit toren in je ziel. Dan loop je onder de bewolkte hemel. Dan ga je iets merken van dat ongenoegen God dat brandt in je ziel. Er is verschil, we praten niet over trap en maten. Dat laten we rusten, maar al Gods kinderen. Die toren van God waaronder zij wandelen. Dat is het eerste. Waar God een mens gaat leren. Beeld van het water als de vloed van Gods toren. Die over onze ziel gaat. De benauwdheid. Ze moeten sterven. En dan zonder borg voor God te moeten verschijnen. Geliefde. Dat is de benauwdheid. Dan gaat de zonde drukken. Dan gaat God leren dat de straf van de hel. Het vreselijke oord dat er moet zijn, omdat daar Gods toren eeuwig zal rusten op diegenen die tegen hem gezondigd hebben en in die zonde zijn voortgegaan. En bijzonder wij die onder het evangelie hebben geleefd, altijd onder dat ongenoegen van God. En vanuit die benauwdheid gaat een mens roepen tot God. Dat brengt een Nicodemus, dat mag ik toch ook wel geloven, als ik let op zijn verdere leven bij Jezus. Daar is toch iets van een onrust gekomen. Daar gaat een mens vragen wat de weg naar Sion is. Daar gaat hij wenend vragen of er nog een weg is om zalig te worden. En dan gaat hij het ook zelf proberen, zal hij altijd doen. Talloze middelen bedenken om het zelf te doen, om het hoofd weer boven water te krijgen. Het zal nooit lukken. Hij moet verloren gaan, hij moet verdrinken. En daar komt dat tweede, geliefde. Ik kan het vanavond alleen maar aanduiden. Maar ik hoop dat voor ons het eeuwige winst mag zijn. Dan komt dat tweede. In de benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt. In de benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt. Wanneer wordt het dan ruim, ziel? Wie kan het vertellen vanavond? Wanneer wordt er ruim? Toen die gezegende borg afdaalde in onze ziel. Ook wel eens toen hij voor het eerst zich vertoonde. Daar was ook een opluchting. Maar die echte ruimte komt er in zijn komen. In zijn intrek nemen in de ziel. In de benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt. Daar wordt een ziel verbonden met de Zoon van God. Daar gebeurt dat tweede. Kinderen. Water, ik heb één ding nu gezegd. Verdrinken. Maar dat tweede, dat kennen we ook. Dat water waar je iets mee schoonmaakt. Als iets vuil is, dan wordt het met water afgespoeld. Ook vanavond betoond in het doop. Zoals het water het vuil was, zo reinigt het bloed van Christus. Een mens van al zijn vuile zonde, die Gods hoogheid schond. Dat is het tweede. Dan komt hij, die gezegende en lieve Immanuel, die mens is geworden, die door zijn geest laag afdaalt in die ziel die zo benauwd daar ligt, die niet meer zichzelf kan helpen, nee, nooit meer zichzelf kan helpen, maar geholpen moet worden. Die ziel die daar ligt, die het met God eens is geworden, dat die eeuwig onder dat water besloten zou moeten worden, eeuwig onder die toren zou moeten rusten, want dat is recht, dat heeft hij verdiend, daar heeft hij om gevraagd door zijn zonde. Waarmee hij God het toren heeft verwekt. En in die benauwdheid maakt God ruimte. En ruim is het alleen in de Zoon van Gods eeuwige liefde als hij komt. En als hij tot die ziel gaat spreken, want dan vraag je vanavond aan mij, wat is dat nou? Dat hoor ik zo vaak. Dat een ziel gewassen wordt in de bloedfontein van Christus. Dat zou ik ook willen. Hoe gaat het dan? Dat gaat zo, mijn kinderen. Als hij komt, dan zegt hij dat dan. Dan wordt de liefde Gods in het hart uitgestort. Er wordt een ziel met Christus verenigd. En hoort hij uit de mond van de zaligmaker, hoort hij het. Dat hij geweest is. onder de wateren van Gods toren. Dat hij daar gestorven is. Al de baren, al het ongenoegen, al die gramschap van God zijn over het hoofd van de zoon gegaan. Hij onder water, de straf, de toren gedragen, opdat gij eeuwig in de ruimte zou mogen zijn. Die bekende woorden van het avondmaalsformulier. Hoe we ze ook gehoord hebben, zakelijk komen ze hierop neer. Ik voor u, in uw plaats verdronken, in uw plaats de toren gedragen, in uw plaats Gods gramschap ondergaan. Dan komt in dat woord met kracht de reiniging van onze ziel. En dan zijn de zonden niet meer. Die worden ook niet gevoeld. Een nieuw geboren kind. Ja, dat is het water. Beeld van de toren van God waaronder wij besloten. Voor eeuwig besloten hadden moeten worden. Het beeld van de reiniging van onze ziel. In de vereniging met Christus. Maar dan doet het water nog wat. Ik loop hier. Hier is een stroom, een hele diepe stroom. Heel breed, heel diep. En daar loop jij. Wij kunnen bij elkaar niet komen. Er loopt water, een diepe stroom tussen ons in. Water maakt ook scheiding. En dat is het derde in het leven Gods kinderen. Daar wordt een scheiding voltrokken. Ik loop nu, als ik het mag geloven, op de smalle weg. En er loopt een diepe stroom tussen degenen die op die smalle weg lopen en op die brede weg. En ik kan ze zien en ik loop te midden en toch is er een scheiding gevallen. Vraag maar Rut, er is een scheiding gevallen en daar volgt een kam met de wereld niet meer optrekken. De vlees is er goed genoeg voor, het zal alles wel willen, maar het zal niet meer kunnen. Er is er toch een scheiding voltrokken tussen hen die wandelen op de smalle en de brede weg. En dat maakt die mensen die wandelen op die smalle weg een vreemdeling. Die meer en meer vervreemd van het werelds leven, waar die vroeger ook zijn hart aan heeft opgehaald. Volle teugen ingedronken, dat is voorbij, het smaakt niet meer. Maar zoveel liefde Gods in Christus gezien. Die is nou bedorven voor deze wereld. Zeg niet dat hij altijd in de blijdschap en de vreugde loopt, maar dat kan hij niet meer vinden. Probeert hij misschien wel, maar dat kan hij niet meer vinden. Er is ook een scheiding gekomen. En nog één lief beeld, daar gaan we versje. Een liefde van de water, want dat denken de kinderen als eerste, dan ga ik het laatste noemen. Drinken. We hebben gezegd dat water is het beeld van de toren van God die over je ziel gaat. Het is het beeld van de vergevende liefde, dat afspoelen van je vuile zon. Het is het beeld van de rivier die scheiding maakt tussen wereld en kerk, in de zin van Gods ware kerk. Het vierde, drinken. Ze krijgen zo'n dorst, hè. Om steeds weer uit die bron uit God bediend te worden, uit dat enig eeuwig goddelijk wezen. Bron en fontein van alle goed, om uit hem bediend te worden. En daarvoor gaan ze naar de kerk, Heer, zou nog eens wat mogen drinken. Het is zo dor van binnen, het is zo dood van binnen. Ik kan niet meer geloven wat er gebeurd is. Dan gaan ze een heigend hart schreeuwen naar de frisse waterstroom. Om nog eens een blijkje van Gods gunst en genade te mogen ontvangen. Geliefde, zo loopt dat volk door de wereld. Dat is water, uit water en geest geboren. Maar we gaan eerst samen zingen. Psalm 65, vers 2. Stroom van ongerechtigheden. Had de overhand op mij, maar ons weer spannend overtreden, verzoend en zuiver het geheel. En verder volgt in tweede vers van Psalm 65.
Thank you.
God ontdekt in de benauwdheid van God. Sterven is God ontmoet. Het oordeel toegevallen. En daar in de armen van Sion schuld overnemen de borg gevallen. Wel eens wat van hem gezien. Iets van de heerlijkheid Gods in hem, zijn gewilligheid, maar die ook ontvangen. Dan gescheiden van de wereld, vreemdeling geworden, een trekking naar het huis daarboven. En op weg naar huis bedelend, om een brokske. Als ik aan een eerste vrouw een kruimeltje, een slokje, een teugje uit die genadefontein, die van het uitdelen nooit, armen van het inhouden niet rijker wordt. Voorwaar, zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest. Het tweede, geest. Spraken we het eerst over de rechtvaardigmaking. Het tweede brengt ons bij de heiligmaking, geliefde. En daarmee zijn vele valse leraren ook van onze tijd geoordeeld. Die spreken over heiligmaking, die hebben het zo vaak over de geest. Ik zie het in onze gezinten ook steeds meer jeugd. Ook op jullie wordt ingesproken, je moet getuigen. Je moet veel om de geest vragen. Je moet veel spreken, enzovoort, enzovoort. Maar buiten de rechtvaardigmaking om, buiten de reinigmaking van je ziel, daar spreekt men dan niet van. Men spreekt niet meer van verlorenheid. Van het wonder uit die ruisende kuil opgebracht zijn, laat je niet bedriegen. Mensen spreken over heiligmaking zonder dat ze dat dierbaar bloed van Christus aan de ziel hebben ontvangen. Dat kan niet. Die bedriegen zichzelf. En dan moet je eens kijken wat een onderwijs we hier krijgen vanavond. Eerst uit water. De reinigmaking onze ziel. Het woord van Ezekiel, ik zal rein water sprengen op uw ziel. En dan zult gij gewassen zijn van al uw vuile drek. En dan tweede, de geest. O, daar staat wonderlijke werk van een drie-enige God. Dat hij door zijn geest een mens gaat trekken. Ik zal mijn volk zich schuldig doen kennen. Dan zal ik aan mijn verbond gedenken. Het hoofd van het verbond, het genadeverbond Christus zende, schenken, huppelend op de heuvelen, springend op de bergen. Hier is uw God. De orde, dat is de orde van het heil. En dan de geest. Want wie Christus niet heeft, die komt de geest niet toe. Zo mag het onderwijs van Christus nog uitgaan onder ons. Het tweede is de heiligmaking. En dan moet ik ook het andere zeggen. Als er zijn, en die zijn er zoveel, steeds meer, die spreken over heiligmaking buiten de rechtvaardigmaking, dan zeg ik, houd u daar ver van. Zielsmisleidend. Maar ook het andere. Alsof heiligmaking geen plaats meer zou hebben, terwijl dat juist het wezen is. Want zonder heiligmaking zal niemand de Heer zien. Daarom zo wezenlijk dat ook hier dit genoemd wordt. Anders zullen wij het koninkrijk Gods niet ingaan. Heilig maken. Wat is dat? Dat de geest in die ziel gaat wonen. Heerlijke taal van de catechismus. En altijd bij mij zal blijven. Eenmaal geschonken zal hij nooit meer wijken van Gods kerk. Ze kunnen me bedroeven. Ze kunnen hem tegenstaan en nog meer, maar hij zal van hen niet wijken. Zich achterhouden, nou is dat dood, zo door. Maar wijken zal hij nooit meer, die geest die geschonken is. Die Christus verworven heeft van de vloekhoud des kruises. Die wordt geschonken, die dierbare geest. Die gaat nu inwonen en gaat terugbrengen. Hoe? Als een slachtschaap. Dat is het tweede. De geest geboren, dat ziet op de heiligmaking. Dat is de terugkeer naar huis. Hoe? Dat volk gaat als een slachtschap naar huis. Maar wat doet de geest dan? Het beeld Gods herstellen. Wie was Christus? De lijdende knecht des Heren. Hoe wordt hij getekend? Als het lam van God. En al Gods kinderen gaan als lammetjes achter het lam naar huis. In de gelijkvormigmaking aan zijn beeld. En daarom het woord van Paulus. Slachtschaap. Geacht allen, Psalm 144, de ganse dag, als, dus altijd als slachtschapen, nooit anders. En dat is werk van die dierbare geest, om nou die kinderen Gods te gaan herscheppen naar het beeld van Christus. Hier, als een lammetje, een slachtschaapje, achter het grote lam van God aan. Door die geest, anders verzetten ze geen voet, dan gaan ze gewoon terug. Maar die geest is er. En die kunnen dan nooit meer terug. Een slachtschaap. Ja, ze worden 3 keer geslacht. Dat is een prachtige kanttekening. Ik kan hem nu even niet voor de geest halen. Die zegt dat zo prachtig. Wat doet dan die geest daar van binnen? Die aan Gods volk geschonken wordt. Slachten. Slachten. Ja, met die niet gesproken. De Heilige Geest is een slachter. En wat slacht hij dan? Wat doodt hij dan? Die doodt dan de begeerlijkheden daar van binnen. Dat is wat de geest doet, die gaat die begeerlijkheden doden, slachten, zegt de kanttekenaar. En dat is die strijd om die vuile, vuile, vuile zonde eronder te krijgen. Opdat die niet meer over u zal heersen. En dat is het eerste van dat slachtschaap. Ja, die wordt van binnen geslacht. Is wat? Loop je dan mee, hè? Het is wat van binnen bij u ook. Ja, o slacht maar, slacht ze maar, al die vuile zonden. Groeit u er ook zo van? Dat je wel eens uitroepen, en dan kan iedereen zalig worden, maar zo in de ziek niet. Dat kan nooit meer. Wat daar van binnen schuil gaat, nee. Slacht maar. Doden, dat is werk van de Heilige Geest. Eronder, brengen, voorkomen deze zal hier niet zijn. Dat is het eerste. Slachtschap wordt van binnen geslacht. De doding van Christus. Tweede, ondragende. Maar ook van buiten. Want dat volk dat is niet gewild. Dat spreekt over zaken waar de wereld niet van gediend is. Die bederven je kinderen. En die scholen moeten dan ook maar eens er niet meer zijn. Want dat kan allemaal niet meer. Dat wordt alleen maar erger, geliefde. We moeten elkaar daar eerlijk in behandelen. Meer en meer slachtschap. Dan zal het ook blijken wie we zijn. Ook van buitenaf de doding van Christus omdragen. Dat is werk van de geest. Slachten. Van binnen. En meer gewillig maken. Om ook als een slachtschaap vanwege de verdrukkingen van buiten de weg te vervolgen. Nou, dat is nou vanavond allemaal beduid in de doop. Maar dat moet ook voor Samuel nog waar worden. Hoe is het met jullie? Moeten allemaal beter om geboren wachten. Maar zonder waterwijs. In de ruimte gebracht. Als een slokje gehad. Met die hemelse fontein. Bedorven voor de wereld. U zegt misschien vanavond, ik hoor nergens bij. Nee. Dat kan ik wel een beetje begrijpen. Ik hoor nergens bij. Dan ga dan maar terug naar de wereld. Doe dat maar. Of kun je dat niet meer? Ga dan maar door. Als een slachtschaap. Het is betuigd, betoond, voorgesteld en zo. Maar het moet ook waar worden. Onder water. Sterven. Sterven tot leven, tot Christus komen. Opstaan in een nieuw godzalig leven. Als een slachtschaap van Christus. En dan de derde slachting. Dat is de laatste. En de geest doopt de leeuw. Maar dat allergrootste, dat is het laatste pas aan de beurt. Dat is het oude vuile ik. Dat gaat het sterven geslacht worden. Gedood worden. En dat komt nooit meer uitgaven. Als Gods kind sterft, dan verliest hij zijn oude ik. Met mijn laatste snik sterft mijn oude ik. En verlost van zichzelf gaat die eeuwige God groot. Daar bij het Lam van God. Dat zich doodgeliefd heeft. Aan het vloekhouderskruis. Onder de golven van Gods toren bedolven. Maar daarboven gekomen. Getriomfeerd. En door zijn opstandingskracht. Zijn kinderen trekkende. Christus stervende. Hij rudde voort. Weet u? Christus stervende trekt zondaar. Hem trekt ze in het smalle spoor achter zichzelf aan. Naar die laatste wedergeboorte. Laatste wedergeboorte. Ja, nog één keer. Dat kunt u lezen in Matthäus 19. Want wat van een mens gaat. Ja, dat is wonderlijk, hè. Dan gaan we afsluiten. Dat geldt ook eenmaal van de ganse schepping. Want die is ook in barensnood. En die zal ook herschapen worden. En daar gebruikt de Heilige Geest hetzelfde woord voor. De wedergeboorte. Matthäus 19. Hemel en aarde. Door vuur vergaan. Maar er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Een ziel die wederom geboren is, dat is een nieuw schepsel in Christus. En er hoort een nieuwe hemel en een nieuwe aarde bij. En daar zal Gods kind wandelen. Met het lam. Eeuwig bij het lam. Eeuwig bij het lam. En dan kunt ge nooit meer zonder. En in de strijden, dan is de doding weg. Dan blijft het leven over. Het leven in Christus. Eeuwig leven. Wedergeboorte. Tenzij. Ouders, en ik kan het niet genoeg zeggen. Maar daar heb je ook niks aan. Als de geest het nou eens mocht leren. Samuel, alle kinderen, wij ook gemeente. Eenmaal geboren, gewis verloren. Maar tweemaal geboren. Zeker. Verkoren. Zeker verkoren. En wie tweemaal geboren is, die krijgt met zijn sterven de derde en laatste geboortedag. Dan wordt hij bevorderd tot heerlijkheid. Om het eeuwig uit te zingen door u. Door u alleen. Amen. Laten we eindigen. Tenzij, en daar is alles mee gezegd, daar ligt zo'n volheid in, Heer. En die nou te mogen leren kennen. Want, en u weet hoe het met ons gesteld is, Heer. Hoe ook vanmiddag de vijandschap bij vernieuwing hebben moeten ondergaan. Die daar van nature ligt tegen dat woord, want dat zet er ons buiten. Helemaal de buiten. Is dat nou een prediking? Daar kan ik toch niks mee. Toen moesten we denken aan die jongen. Die vroeg niet wat wij altijd vroegen. Hier kan ik niks mee, of wat moet ik daarmee? Maar die kreeg ik toch zo benauwd. En als we ons niet vergissen, Heer, is dat tot een eeuwige zegen voor hem geworden. En is dat niet wat u bedoelt, niet voor kennisgeving aannemen? Maar dat wisten we al wel. We hebben vijandschap geproefd. En het wonder nu als een vijand met God verzoend te mogen worden. Heren, zou het ge dan zo nog de prediking willen gebruiken om blinde zielsogen te openen? Zijt gij een leraar in Israël? Oh, wat zullen die ouders niet gedacht hebben? Hoe moeten we onze kinderen dan voor gaan? Wat zijn wij voor leraren en lerares als ouders in de kerk? Altezamen ook dwaallichten? Heren, u weet het. Maar één ding hebben we ook geleerd. Leraren van Israël, die kunnen ook bekeerd worden tot de grote leraar van Israël. En u heeft hem, gezegende Emmanuel, niet opgegeven. U heeft niet gezegd tegen hem, zijt gij nou een leraar, ga maar gauw weg. Nee. En dat tekent ook uw zaligmakersliefde. Leraren kunnen ook wel bekeerd worden. Heere, gedenk ons dan zo samen. Zoals we hier door uw genade en goedheid mochten zijn deze avond. Dopen. Dat we allemaal gedoopt mochten worden. Met de doop uit die heilige bloedfontein. En dat dat het schreeuw mag zijn van ons hart als we naar huis gaan. Geef mij Jezus of ik sterf. Uw verzoening over onze zonden. En gedenk ons. Een rijkdom uw barmhartigheden om Jezus willen. Amen. Psalm 146 vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God erop heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijks lot vestigt op de Heer, zijn God. Dat is derde van 146. harten tot God en ontvangt de zegen des. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.